We leven in een vreemde tijd. Tot voor kort leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Het was de beste tijd ooit. Nooit eerder was de mens zo veilig, zo rijk en zo gezond. Maar de afgelopen jaren is de sfeer razendsnel omgeslagen. Tegenwoordig haasten we ons van crisis naar crisis en vrezen we het allerergste. Hoe heeft het zover kunnen komen? Waar is het misgegaan? Ten Haven-auteurs Walter Breukers en Jaap Godery laten in hun boek Verslaafd aan oneindigheid zien dat onze problemen ver teruggaan en voortkomen uit een almaar groeiende verslaving aan één idee: oneindigheid. Volgens hen is het nu de tijd om radicaal af te kicken. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij, en ga in gesprek met Walter en Jaap. De muziek die je hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Jullie boek draagt de onheilspellende titel Verslaafd aan oneindigheid. Maar wat bedoelen jullie eigenlijk met oneindigheid?
Ja, dat moet je misschien aan de hoofdpersoon van het boek zelf vragen. Dat is namelijk de oneindigheid. En hij zou zichzelf omschrijven, denk ik, als een idee met vele gezichten.
Kan je daar wat meer over vertellen? Een idee met vele gezichten?
Ja, het is een concept dat ergens in de geschiedenis door ons mensen bedacht is. En dat gaandeweg zijn eigen levensverhaal, want het boek is eigenlijk een levensverhaal van dat concept, allerlei vormen heeft aangenomen om ons steeds meer verslaafd en afhankelijk van hem te maken en ons denken op steeds meer manieren te beïnvloeden. En al die verschillende manieren zijn zeg maar gezichtjes van dat ene idee.
Ja, en als we dan even inzoomen op dat woord oneindigheid, dat is dus het idee ook dat we dus niet willen dat dingen stoppen.
Ja, nee, precies.
Ja. Het is eigenlijk de ontkenning van beperking, van dat iets eindigt of kan eindigen.
Ja, en dus ook de ontkenning van begrenzing, van onzekerheid, van de dood ook. Dus het is een ontkennend concept.
Ja. En je zei al eigenlijk al snel van oneindigheid is niet alleen een concept, maar het is eigenlijk het hoofdpersonage van het boek.
Ja. Ja.
Waarom heb je hiervoor gekozen, voor deze vorm?
Ja, dat was het, we hebben eigenlijk best een tijdje nagedacht over welke vorm dit boek moest krijgen. Want deze thematiek, daar zijn we en Walter nog wat langer dan ik al lang mee bezig. Maar... Nou ja, omdat het zo'n omvangrijk verhaal is en een omvangrijk concept, is het niet zo makkelijk om daar een goede vorm voor te vinden. En we hebben eigenlijk in het eerste tijd dat we aan het boek werkten, hebben we van alles geprobeerd. En inhoudelijk konden we dan wel, kwamen tot hele mooie ideeën, maar het raakte het idee, het raakte, als lezer raakte het je niet genoeg. En op de een of andere manier kwam op een gegeven moment het idee op om eens vanuit de eerste persoon te denken. Wat zou er gebeuren als het concept oneindigheid ons zou aanspreken? En hoe zou dat dan klinken? Wat voor stem zou die hebben? En hoe zou die ons verleiden? Hoe werkt dat spel?
En daardoor leest het ook als een roman, hè? Omdat als hij aan het woord is.
Ja, precies. Ja. Een soort autobiografische roman. Ja. En het mooie aan deze vorm is, het zit ergens tussen fictie en non-fictie in. Fictieve non-fictie, kun je het ook wel noemen. En dat creëert heel veel mogelijkheden, vrijheid om dingen te doen die je in non-fictie in ieder geval normaal gesproken niet kan doen. Dus je kunt geintjes met de lezer uithalen, je kunt hem verleiden, je kunt hem prikkelen, provoceren, ook iets, een compliment geven. En dat is in non-fictie lastig. En dat vonden we belangrijk, omdat we met het boek ook iets willen bereiken. En we dachten dat die vorm daar het meest geschikt voor zou zijn.
Ja, en het is ook niet bepaald een prettig personage.
Nou, daar verschillen ze meningen over.
Oké. Okay.
Ik heb laatst iemand gesproken die het inderdaad heeft weggelegd, het boek. Omdat hij in conflict was geraakt met het hoofdpersoon. Maar de meeste lezers hoor ik tot nu toe van dat ze wel een soort van diepgaande relatie met de personage ontwikkelen. In recensie las ik zelfs dat je verleid werd om compassie te hebben met een duivels idee. Dus dat spreekt in ieder geval een ambiguë relatie uit.
Ja, je moet wel geduld met hem hebben, hoor. Dat
is oneindig geduld.
Ja, en hij zelf heeft overigens weinig geduld. Dat ook.
Ja, hij wil ook alles meteen snel.
Klopt.
Nu.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Laten we het even wat concreter maken, dat idee. Hè? Want de oneindigheid, dus jullie zeiden dat als een idee wat zich heeft ontwikkeld door mensen, aan het begin van de geschiedenis zou je kunnen zeggen, en onthult zich of wordt belichaamd in een aantal vormen. Jullie hebben het over het monotheïsme, wiskunde, economie, topsport. Misschien kunnen we enkele van die voorbeelden even uitlichten.
Ja.
En dan kijken hoe oneindigheid daar eigenlijk aan het werk is. En misschien om te beginnen met monotheïsme. Hoe heeft de oneindigheid dat gebruikt eigenlijk om zich te manifesteren?
Ja, in het boek... misschien is het goed om een klein stukje ervoor te nemen. In het boek zegt die oneindigheid van... ik besta al een hele tijd. Het is niet duidelijk of dat al van het begin der tijden is... maar toch ergens is die geconcipieerd, zeg maar. Alleen er was weinig aandacht voor hem. Want de mensheid geloofde niet dat dingen oneindig konden zijn. Het was juist van belang om te zien dat dingen beperkt zijn en eindig. Zoals bijvoorbeeld de bizons waarop je jaagt. Dat zorgt ervoor dat er later nog over zijn. Dus er was weinig aandacht voor hem. En hij zoekt naar manieren om meer aandacht te krijgen. En in de religie maakt hij zijn eerste succesvolle stap. En monotheïsme is de eerste set van overtuigingen, zou je kunnen zeggen, waar hij zich echt goed heeft verankerd in ons denken.
En Jaap, op wat voor manier heeft hij dat gedaan?
Nou, ik denk dat... het is een toegangskaartje, daar ziet hij bij de dood. Hij merkt in die vroege tijd, als hij zeg maar een beetje nog in zijn puberteit zit en op zoek is naar een succes, merkt hij dat hij moeilijk toegang vindt bij in de gedachten van mensen die constant eigenlijk elke dag geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven en vol in het bewegen door de natuur. Niet geneigd zijn om de hele tijd aan hem te denken. Omdat ze inderdaad met die jacht, in contact met die natuur staan. Maar dan op een gegeven moment merkt hij, als er iemand overlijdt, daar ontstaat een angst of een wens om voorbij deze eindigheid te gaan. Om het eeuwig te laten duren, voorbij deze beperking. En langzaamaan merkt hij dat daar een kiertje en dat groeit later uit bij, dat ontwikkelt hij zeg maar als een ondernemer later tot een groter concept zoals hiernamaals, maar ook de ziel. Hè, allerlei elementen die oneindig groot of oneindig klein zijn en die dus langzaamaan in een religie, in een vaste vorm gegoten worden door hem. Maar dat is een heel lastig proces. Hij moet daardoor, dat gaat zeg maar met trial and error. Hij het is een hele geschiedenis waarbij hij bij de Egyptenaar al een poging doet. En pas langzaamaan een vaste vorm daarvoor weet te vinden. Dus het gekke daarin in het boek is dat een geschiedenis verteld wordt door de ogen van een ondernemer, zeg maar. Hij probeert om de kleine beetjes aandacht die hij in het begin heeft, om die, zeg maar, te zien van waar zit dat in? En dan langzaamaan daar vastigheid in te krijgen.
Ja, als een soort, hoe zou je dat zeggen? Een soort online marketeer die heel erg op zijn data zit te kijken. Te kijken waar wordt op geklikt en dat ga ik dan vergroten of zo.
Ja, dat ook. Maar sowieso, elke ondernemer, wij zijn... Zelf hebben we ook een ondernemende achtergrond, naast dat we filosoof en historicus zijn. En dan merk je dat je als ondernemer, je probeert een route. En meestal werkt het niet. Dan komt er een teleurstelling en dan ga je weer verder. En die oneindigheid, die heeft dat eigenlijk, die doet hetzelfde.
Ja, ja. En het komt ook heel erg terug in het economisch denken. Dan halen we het meer naar nu toe, denk ik. Hè? Naar economische groei die eigenlijk oneindig zou moeten zijn. Elke keer als er niet gegroeid wordt, of zelfs als er minder gegroeid wordt dan voorheen, dan hebben we te maken met een probleem.
Ja.
Ja. Ja, tenminste, dat wordt zo gezegd, dat we dan te maken hebben met een probleem. Ja. Ja. Terwijl misschien precies het omgekeerde eigenlijk het geval is. Dat we met exponentiële groei binnen een eindig systeem een heel groot probleem hebben. En ik denk dat we daar langzaamaan ook steeds meer de effecten van aan het zien zijn.
Maar wat zijn dat voor effecten?
Nou, ja, als je kijkt wat er zoal beperkt is, bijvoorbeeld grondstoffen. Je zag in de afgelopen jaren, in de coronatijd, nou, die is nog niet klaar, maar daar op een gegeven moment bleek dat er een tekort was aan grondstoffen. En dan zag je in de berichtgeving doodleuk verteld worden dat men verwachtte dat binnen een paar jaar die schaarste weer opgelost zou zijn. Maar als we op deze manier doorgaan, dan is die schaarste los je niet op door meer meer van die grondstoffen te zoeken en te benutten. Want dan worden ze alleen maar schaarser.
Ja,
dus dat is één variant. Ook de diversiteit aan levensvormen is ook een vorm van schaarste. Er zijn er natuurlijk ongelooflijk veel. Maar ze zijn aan het afnemen door de manier waarop wij onze economie inrichten. Dus zo zie je denk ik op verschillende terreinen dat we tegen de grens aan lopen. En dan heb je natuurlijk ook klimaatopwarming. Dat is misschien niet zozeer een vorm van schaarste, maar meer een verandering van de wereld waarin we leven. Door onze economie. Dus dat zijn alle drie, denk ik, thema's of gebieden, hoe je het ook noemt, waar de grenzen in zicht aan het komen zijn. Of waar we die al lang aan het ervaren zijn.
Ja, want bij klimaat zou je dan kunnen zeggen dat we nu er tegenaan lopen dat we dus niet onbeperkt onze gang kunnen gaan zonder dat dat enige schadelijke effecten heeft.
Nee, en ja. dat laat eigenlijk wel heel duidelijk het probleem van oneindigheid zien. Hè? Dat als je oneindigheid wil op een eindige planeet, dan gebruik je alles op en is het nog niet genoeg. En daardoor stort het huis op den duur in.
Ja, ja.
En waar we dan in ons boek, kijk, dit is vooral wat meer mensen natuurlijk kennen en vertellen. Maar waar we in ons boek proberen achter te komen is, waar zit hem dat nu in? En dan, dat kun je aan economen vragen. En dan komen ze met hele complexe analyses met veel jargon. Waardoor niemand er grip op krijgt. En de thematiek eigenlijk, zeg maar, op een afstand blijft. En wij proberen hem toegankelijk te maken. En te kijken, waar zit nou de kern van dit probleem? En in onze zoektocht zit dat eigenlijk in de financiële sector. En dan nog specifieker in de manier waarop wij geld scheppen. In 1971 is door Richard Nixon de geldschepping eigenlijk losgekoppeld van goud. Dus tot die tijd waren die papieren, biljetten, die hadden een koppeling aan goud. Daarna is dat vrij. Dus kan er zoveel geschept worden als we willen. Dus dat is een vorm van oneindigheid. En sindsdien is dat ook gebeurd. En dat gebeurt altijd in de vorm van geldschepping gebeurt door banken die een lening verstrekken. Maar iedereen weet dat je bij een lening ook altijd een schuld hebt en met rente. En die rente moet je aflossen. Dus in die zin, door die rente is er altijd een voorwaartse beweging in onze economie. En die stopt niet. Dat is zeg maar verankerd, conceptueel verankerd in de manier van waarop wij geld scheppen. Dus wat je ook verzint aan nieuwe economie, als je dat niet aanpakt, zal deze dynamiek niet stoppen. En dat is een verhaal waar wij, voordat we hier aan begonnen, eigenlijk weinig weet van hadden. En we merken dat heel weinig mensen dit helder op het netvlies hebben. Terwijl het cruciaal is voor hoe wij met z'n allen samenleven.
Je kan de machine niet stoppen zonder dat in te zien, als het ware.
Nee, en zonder het te veranderen.
Ja, en dat is ook waarom jullie, denk ik, want verslaafd is nogal een heftige term natuurlijk.
Ja.
Ja.
Maar we zitten er echt in als een soort heroïne gebruiker die steeds meer moet. En ook gewoon niet meer kan functioneren zonder.
Ja,
nee,
en
dat is niet meer lijkt te kunnen. Ja.
Aan de verslaving is dus dat er iets op de korte termijn enorm aantrekkelijk gemaakt wordt. Maar dat je daar heel al het ander bijna voor moet opofferen. En hoe verder je in die verslaving raakt, hoe moeilijker het ook is om ervan terug te komen. Omdat je al zoveel hebt opgeofferd.
Ja, en de problemen die jullie aankaarten in het boek, hebben jullie het idee dat mensen zich daar steeds meer bewust van worden? Dat ze nu zichtbaarder worden?
Ik denk het wel. Eigenlijk, ja. Ik denk dat heel, heel rap aan het gaan is. En ik denk dat er ook een soort van collectieve pessimisme of een lichte somberte bij hoort. Dus enerzijds, veel mensen, de meeste mensen die we spreken, die geloven niet dat het de goede kant uitgaat. Dus ik denk wel dat er wordt ingezien, ja.
Oh ja, want dat vind ik ook wel een interessante wisselwerking tussen aan de ene kant zeg maar bewustwording en aan de andere kant dat het dus heel slecht moet gaan voordat die bewustwording er is.
Ja, ja, het is ontzettend moeilijk om een alternatief voor te stellen, merk je. Het is inderdaad zo dat toch heel veel mensen, als je spreekt, ervan overtuigd zijn dat het dat heel veel dingen niet de goede kant op gaan. Zelfs gevaarlijk. Maar tegelijkertijd zeg maar ja, en toch is dit de beste van alle mogelijkheden. Of er is gewoon geen alternatief. En dat is een hele raadselachtige situatie eigenlijk.
Ja, dat is een ontzettend vreemd iets aan onze samenleving, onze cultuur. En misschien is dat wel de reden waarom we dit boek zijn gaan schrijven. Dus overal waar we komen, op veel plekken althans, denken mensen dat het niet goed gaat. En toch zeggen mensen dat dit de enige weg is, of de beste weg. Of dat noemen ze dan realistisch. Ja, we moeten realistisch zijn. We kunnen alleen op deze manier verder. Dat is een rare situatie. Als je met z'n vieren in een auto zit en je rijdt recht op de afgrond af, dan komt het bij niemand op om die koers realistisch te noemen en te zeggen, ja, dit is de enige weg. Nee, dan zeggen we, zullen we afslaan, zodat we niet de afgrond in rijden. En volgens ons komt dat doordat er allerlei soort van denkmuren zijn en clichés in het denken en uitgesleten paadjes die nodig omver gegooid moeten worden om weer andere vormen van samenleving voor te kunnen stellen. En daarom hebben we dit boek eigenlijk geschreven.
En daarom dat het ook een geschiedenis is, in de zin van dat het wil laten zien hoe ver terug die denkpaadjes gaan.
En kunnen jullie een voorbeeld geven van een laatste keer dat jullie zo'n denkpaadje, dat jullie daar zelf zeg maar slachtoffer van waren, dat je dacht, oh ja, zie je, nu probeer ik eigenlijk iets oneindigs na te jagen, maar wat eigenlijk gewoon beperkt is.
Ja, mooie vraag. Voor mij gaat dat al terug naar mijn studietijd, waar ik naast biomedische wetenschap ook filosofie studeerde. En filosofie, zeker de geschiedenis van de westerse filosofie, die is vaak op zoek geweest naar een soort van eeuwige, onwrikbare, universele antwoorden. En ik merkte dat ik die neiging ook op mijn eigen leven ging toepassen. Dus ik wist niet precies wat ik wilde gaan doen na mijn studietijd. En dan ging ik er lang over nadenken. En dan dacht ik moet een ultiem oneindig antwoord hebben en dan pas kan ik gaan beginnen. Tegenwoordig noemen ze dat keuzestress. Maar die had ik toen ook al, alleen dan een soort van filosofische keuzestress. Dus daar heb ik echt wel last van gehad. Op een gegeven moment realiseerde ik me, dat is ook in zekere zin een verlangen naar oneindige grip, oneindige zekerheid, voordat je kunt gaan leven. Maar dat verlangen zorgt ervoor dat je eigenlijk daadwerkelijk niet gaat leven. Dat was voor mij een concreet voorbeeld. Inmiddels ben ik daar wel van genezen, denk ik.
Ja.
Nou, ik merk het nog regelmatig bijvoorbeeld in mijn werk. Als ik als kunstenaar, als je met schilderkunst, als ik met schilderkunst bezig ben. Dat heb ik al sinds de tijd dat ik aan de academie werk. Dat je krijgt het vak kunstgeschiedenis en je kijkt naar de grootste meesters. Je kijkt uit naar Rembrandt en Velázquez en nou, noem ze maar op. En vervolgens mag je zelf gaan schilderen en dan heb je de neiging, tenminste had ik, om de hele tijd dat oneindige hoge voorbeeld van die grote meesters in gedachten te nemen. En daardoor viel elk schilderexperimentje wat ik deed, daar kon ik amper mee beginnen. Omdat ik al ontmoedigd werd bij het idee dat het nooit zo goed zou zijn als die grote voorbeelden. Dat is ook een vorm van oneindigheidsdenken die heel erg dwars zit, waardoor je eigenlijk geen werk gedaan krijgt. En daar ben ik ben dan nog van genezende. Ik merk dat ik toch weer een boek opensla en denk, ik ga toch maar niet schilderen vandaag.
Ja, nou, mooi voorbeeld. Ja. En ik vind dat het raakt ook wel jullie voorbeelden aan een moeilijkheid wat betreft deze thema. Want het uit zich op ook heel individueel aan de ene kant. Maar het zijn eigenlijk ook heel maatschappelijke structuren en discoursen die veel moeilijker te veranderen zijn dan voor het individu, zeg maar. Het is niet heel behapbaar in die zin.
Nee, zeker niet. En eigenlijk is ook dit verhaal is ook een poging om een taal te creëren om die dingen met elkaar in verband te brengen en daar grip op te krijgen. Wat we ook vaak horen is dat mensen deze tijd zo complex vinden en nergens grip op hebben of het gevoel onmachtig te zijn. Terwijl, gek genoeg, technologisch geavanceerder zijn dan ooit, meer weten dan ooit. En toch is er dat gevoel van ongrijpbaarheid. En misschien komt het juist al daardoor. Dus door die grote diversiteit aan disciplines, waar nooit iemand van allemaal tegelijk op de hoogte kan staan, binnen één discipline expert zijn, is al heel wat. Dat zorgt er ook voor dat je de samenhang tussen de verschillende bewegingen in je tijd niet ziet. En deze poging is duidelijk een boek om niet een expert te zijn of te vertrekken vanuit één specialisme, maar juist heel veel van die verschillende gebieden met elkaar te verbinden via één soort taal om een grip op te krijgen. Dus ja. Het is ook niet dat wij zeggen van oké, zo is het. We hebben dus even de wereldgeschiedenis verklaard. Helemaal niet. Het is juist dat je een soort lens biedt, die oneindigheid, waardoor je veel verschillende dingen op individueel niveau, waar we het net over hebben, en op macroniveau, zoals op de financiële sector, met elkaar in verband kunt brengen.
Ja, ja. En er is, wat wel leuk is dat jullie werden gerecenseerd in het Financiële Dagblad. En dan werden jullie vergeleken met de lof der zotheid van Erasmus. En werden jullie Freek de Jonge on speed genoemd.
Ja, precies. Ja. Maar wij niet, hè? De oneindigheid.
Ja, oneindigheid. Ja, oh ja, ja. Ja, jullie boek natuurlijk inderdaad. Ja. Ja, en oneindigheid. Konden jullie vinden in die vergelijking, hè?
Nou ja, Erasmus, dat is nogal een eer natuurlijk. Het mooie van Lof der Zotheid is natuurlijk dat daar ook de zotheid spreekt. Dus die vergelijking, dat begrijp ik wel in de vorm. Hoewel we dat eigenlijk nooit in gedachten hebben gehad toen we hiermee begonnen. Dus dat was eigenlijk een vreemde verrassing wat dat betreft voor ons. Freek de Jonge, daar durf ik niks over te zeggen, want ik ken het oeuvre van Freek de Jonge eigenlijk heel slecht.
Nou ja, kijk, ik heb Freek de Jonge wel eens zien optreden en die stuitert en springt over het podium, moet af en toe naar adem happen, dat hij weer een volgende zin begint. En nou ja, tijd en mijlen raakt die oneindigheid, het is een behoorlijk enthousiaste figuur af en toe, raakt hij ook in een soort van hyper of manische mode, zoals hij het zelf noemt. En dan kun je als lezer ook wel af en toe naar adem happen. Dus ik denk dat de recensent van de voorstel dat zelf ervaren heeft.
Oh, ja. Ja.
En het mooie aan die vergelijking met Erasmus is, of dat zijn veel dingen mooi aan, maar één ding wat ik mooi vind, is dat we kwamen er gaandeweg achter dat Erasmus ook gezocht heeft naar een vorm om een heersend denken te bekritiseren. En als je dat op persoonlijke titel zou doen, dan zou dat niet zo goed werken. En zo was het precies voor ons. Dus we hebben ook gezocht naar een vorm om iets voor elkaar te krijgen of iets aan de kaak te stellen, ook met een hoop humor. En dat kon je op onze eigen namen krijg je dat eigenlijk niet goed voor elkaar. Dus wij hebben eigenlijk dezelfde soort van retorische zet gedaan als hij. Maar daar kwamen we later pas achter, ja.
Ja, dat is wel grappig, ja. Ja. En jullie zijn zelf ook al langer op zoek naar vormen om met deze thematiek bezig te zijn. Ik meen dat we ooit ook dat we in contact zijn geraakt via de 10 duurzame geboden.
Ja,
ja. Nee, dat klopt. Dat was een internationale prijsvraag waar wij een aantal jaar terug die wij wonnen. En dat ging eigenlijk over een verbeelding van de stad van de toekomst. Eigenlijk de stad voorbij het gebruik van fossiele brandstoffen. En wij hebben daar een rondreizende sculptuur van gemaakt. Waar een ark met daarin 10 duurzame geboden die van stad naar stad reisden. En door stadbewoners, stedelingen werd geïnterpreteerd. En dan weer overgegeven. En dat was eigenlijk het startpunt om ook over een boek na te denken. Dus dat was weer een hele andere vorm eigenlijk om met deze thematiek bezig te zijn.
Maar dat is sowieso hoe wij werken. Dus we hebben beide een achtergrond. Enerzijds aan de academie. Jaap heeft geschiedenis gestudeerd daar en ikzelf biomedische wetenschappen en filosofie. En tegelijkertijd in de kunst of de creatieve wereld. Mijn achtergrond in de kunstacademie en conservatorium. En ikzelf heb in het theater gestaan. En in al ons werk proberen wij die twee werelden, laten we zeggen van wetenschap en kunsten, samen te brengen om iets te kunnen doen wat je zonder die samenkomst niet zou kunnen doen. Dus nu is dat een boek en dat vorige object was, ja, dat krijg je als wetenschapper ook niet in elkaar getimmerd, want wetenschappers gebruiken nu eenmaal heel weinig hamers en spijkers om een theorie in elkaar te zetten. Daar gebruik je altijd taal voor. Dus dat is eigenlijk de kern van ons werk.
En waren die 10 duurzame geboden de eerste keer dat jullie samenwerkten?
Nee. Wij werken inmiddels al 10 jaar samen. We kennen elkaar sinds van onze studietijd, dus dat gaat alweer iets verder terug. Dus we zijn eigenlijk al 10 jaar bezig om steeds, met name gericht op grotere vraagstukken van nu, disciplines te combineren en nieuwe talen, nieuwe manieren te vinden om daarover te spreken, schrijven, schilderen, beeldhouwen, noem maar op.
Ja.
En waarom noemen we dat tot onder andere? Dat is omdat de taal die je spreekt om een probleem, om daarover na te denken en ook daar handelingen aan te koppelen, die is zeer bepalend voor de hoeveelheid ideeën die je überhaupt kunt krijgen. Dus als je voor bepaalde vraagstukken telkens dezelfde taal gebruikt, of maar één taal of twee, dan is de rijkdom aan ideeën die je kunt krijgen sowieso beperkt. Dus wij proberen dat open te gooien en op te rekken, zodat er meer denkbaar wordt. En ik denk dat dat in deze tijd van grote veranderingen geen overbodige luxe is.
Nee, dat denk ik ook. En ik denk ook dat jullie met oneindigheid inderdaad een personage hebben gevonden. Een concept / personage hebben gevonden. Waarmee jullie op hele, wat jullie ook al zeiden, echt humoristische wijze, toch op een hele inzichtelijke manier een perspectief biedt op de problemen van nu. Ja, veel dank voor het gesprek.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Walter Breukers en Jaap Godegie. Wil je meer weten over hun boek Verslaafd aan oneindigheid? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.